Op 4 augustus 1944 zit de 33-jarige Karl Silbebauer, onderofficier bij referaat 4B4, in de volksmond de Jodenjagerseenheid genoemd, in zijn kamer op het bureau van de Sicherheitsdienst, SD, in de Euterpestraat in Amsterdam, wanneer de telefoon rinkelt. Hoewel hij net iets wil gaan eten, neemt hij toch op, iets wat hij later zal betreuren. Aan de lijn is zijn superieur, luitenant Julius Detman, die vertelt even tevoren te zijn gebeld met de mededeling dat er Joden ondergedoken zitten in het bedrijfspand Prinsengracht 263 in Amsterdam Centrum. Detman vertelt Silbebauer niet van wie het telefoontje was, maar het is duidelijk dat die persoon bekend is bij de inlichtingendienst van de SS en doorgaat voor betrouwbaar. Er komen vaak anonieme tips binnen die nutteloos of achterhaald blijken. Tegen de tijd dat de Jodenjagerseenheid is gearriveerd, zijn de Joden alweer verdwenen. Dat Detman meteen gevolg geeft aan het telefoontje, betekent dat hij de bron vertrouwt en weet dat deze tip nader onderzoek waard is. Detman belt ook brigadier-wachtcommandant Abraham Kaper op het bureau Joodse Zaken, een eenheid van de Amsterdamse politie, en draagt hem op een paar van zijn mannen naar het adres op de Prinsengracht te sturen om Silbebauer te assisteren. Kaper wijst twee bij de SD gedetacheerde rechercheurs aan: Gesenius Ginghuis en Willem Grotendorst, en nog een derde politieman. De lezingen van wat er gebeurde voor en na aankomst van Silbebauer en zijn mannen op Prinsengracht 263 verschillen op tal van punten. Het enige wat absoluut zeker is, is dat ze er 8 onderduikers aantroffen. Otto Frank, zijn vrouw Edith en hun 2 dochters Anne en Margot. Franks bevriende collega Herman van Pels, diens vrouw Auguste en zoon Peter. En de tandarts Frits Pfeffer. Het achttal had zich 2 jaar en 30 dagen schuilgehouden. Gevangen zitten, en ook nog eens ten onrechte, is één ding. Iets heel anders is het om ondergedoken te zijn. Hoe is het mogelijk om 25 maanden volledige gevangenisschap vol te houden, om niet uit het raam te kunnen kijken uit angst te worden gezien, nooit buiten een wandelingetje te kunnen maken of een frisse neus halen, om uren achter elkaar stil te moeten zijn opdat het personeel in het magazijn beneden je niet hoort? Het zegt wel iets over hun angst dat ze die discipline zo lang hebben kunnen opbrengen. Wat deden ze al die lange uren van elke werkdag, waarin ze af en toe iets fluisterden of zich op hun tenen verplaatsten, terwijl beneden hen mensen in de weer waren? Ze studeerden, lazen of schreven. Otto Frank las romans en historische werken. Zijn favorieten waren de romans van Dickens. De kinderen werkten aan hun Engels, Frans en wiskunde. Zowel Anne als Margot hield een dagboek bij. De onderduikers maakten zich op voor het leven na de oorlog. Ze hadden hun vertrouwen in de beschaving en de toekomst nog niet verloren, ondanks de realiteit dat de nazi's met hun handlangers en verklikkers jacht op hen maakten. In de loop van de zomer van 1944... werd de sfeer in het achterhuis voorzichtig iets optimistischer. Otto had een kaart van Europa op de muur geprikt om de ontwikkelingen te volgen. De bewoners luisterden op de BBC naar het nieuws en via Radio Oranje naar berichten van de regering in ballingschap in Londen. De Duitsers hadden alle radio's in beslag genomen om de bevolking te beletten naar buitenlandse zenders te luisteren, maar Otto was erin geslaagd een toestel mee te smokkelen toen ze onderdoken. En vernam nu via de nachtelijke uitzendingen de ene na de andere gunstige tijding. 2 maanden eerder, op 4 juni, hadden de geallieerden Rome veroverd. 2 dagen later was het D-Day, de grootste amfibische invasie ooit. Eind juni kwamen de Amerikanen weliswaar vast te zitten in Normandië, maar op 25 juli lanceerden ze Operatie Cobra en slaagden ze erin het Duitse verzet in Noordwest-Frankrijk te breken. In het oosten waren de Russen begonnen aan hun opmars door Polen. En op 20 juli hadden leden van de generale staf in Berlijn een aanslag gepleegd op Hitler, wat de bewoners van het achterhuis hoopvol stemde.